Welkom bij aflevering 105 van de Volksjury.
Wij zijn Laura en Silke.
Alles goed?
Ja hoor, we zijn alle twee een beetje moe, hè?
Amai, het is... het is de aanloop naar de liveshows, hè?
Ja, dus, de derde dag op rij dat wij hier bij elkaar zitten.
En we zijn elkaar toch nog steeds niet beu, hè?
Het is wel nipt, hè?
Ik weet het wel.
Nee, dat is niet waar. Nee, ja, dit is de laatste aflevering voor de liveshows, jongens. Dat betekent dat er een leven is voor de liveshows, which is now, en dan een leven tijdens en erna. Wel heel veel zin in. Hè. Gisteren een productiemeeting gehad, een beetje een breakdown van alle shows gedaan, alles overlopen, laatste final touches.
Het wordt leuk.
Oh, het wordt zo leuk. Allee, ik wil niet te veel spoilen, maar het wordt wel echt superleuk. Omdat we de vraag regelmatig hebben gekregen, gaan we daar even een statement over maken. Mm-hmm. Voorlopig gaan we de liveshows niet als afleveringen posten. Als in van niet de week erop gaat dat niet onze aflevering zijn. Dus we gaan proberen om gewoon tussendoor afleveringen te blijven maken. Gaan we die ooit posten? Waarschijnlijk wel. Maar nog
wanneer
niet.
En hoe? Nog nee, geen idee.
Nee, daar moeten we nog eens over nadenken. Misschien willen we dat zelf ook eerst even een keer horen voordat dat...
was het zo cringe als we dachten dat het ook was?
Voordat het de buitenwereld bereikt. Maar dat is ook een beetje wat we willen. Hè. Ik bedoel, het is meer dan een podcast dat we live opnemen. Het publiek gaat meewerken. Het wordt echt wel een beetje een show. Dus we moeten gewoon eens zien hoe dat we dat aanpakken als we dat willen delen of zo. Voilà.
Ja, en dat gezegd zijnde, hè, we gaan wel nog steeds gewoon afleveringen maken. Ja. Maar we willen wel weer graag wat verhaaltjes van jullie binnenkrijgen.
Het is gewoon, jullie vragen er heel vaak naar, of we krijgen heel vaak zo heel ongevraagd. Zo, ja, ik heb gehoord dat er een aflevering is met jullie verhalen. Hier is mijn verhaal. En dan zijn we zo, oh, maar we kunnen daar nu niks mee doen. Maar we dachten, het is misschien wel leuk. En dat helpt ons ook gewoon als we het nu tijdens de liveshows misschien is een aflevering of twee afleveringen jullie verhalen doen. Dat is voor ons makkelijker. Dan moeten we geen dagen liggen voorbereiden aan de cases. En dan kunnen jullie ook nog eens jullie verhaal doen. We hebben deze keer een paar regels opgesteld. Dus als je een verhaal wilt delen, dat kan vanaf nu. Je mag dat sturen naar ons mailadres, dat is devolksjury@gmail.com. Zet in het onderwerp mijn verhaal en geef dan al een toffe teaser naar wat dat het is. Zo wat trefwoorden, wat dat erbij betrokken is, namen, voorwerpen, zoiets. En maximaal 1 A4 tekst. Dus die je als bijlage of in de mail zelf, dat maakt nu niet echt veel uit. Maar beperk u alsjeblieft tot 1 A4.
En ook graag met het beginnen, midden en... Maar no pressure, no pressure.
Times New Roman 12. Nee, dat is niet waar. Daarin...
Anderhalve.
Nee, daarin ben je vrij om te doen wat je wil.
Comic Sans.
Ja, kijk, nu gaan we dat krijgen.
Ja, ik weet het,
hè.
Ja. Waarom zeg ik dat toch ook?
Zwijg. Zwijg gewoon. Nee, maar dus die zijn welkom en dan proberen wij ergens tussen dit en mij een keer 1 of 2 afleveringen jullie verhalen te doen.
Het hangt van jullie af.
Ja, voilà. Maar wel zin in of zo.
Ja, dat is gewoon super tof om altijd die dingen te lezen, hè, van mensen die dan opeens wonen in een huis of iets gekocht hebben waar dat er dan vroeger een moord is gepleegd.
In de klas hebben gezeten met een moordenaar.
Ja, de buurvrouw die een moordenaar blijkt te zijn, is zeer fascinerend.
Ja, want het ding is dat de laatste tijd heel veel van die verhalen naar rond zijn gekomen, ook zo na interviews of zo, journalisten die zeggen, ik heb eigenlijk nog een verhaal. En dat zijn zo'n leuke verhalen, dat is wel tof om gewoon zo eens te delen, dat het wel soms echt heel dichtbij komt of zo.
Ja, zeker.
Voilà. En als ik het goed heb, volgens mijn berekeningen zitten jullie ook allemaal, of toch een heel groot deel van onze luisteraars, nog in de blok. We feel you, een beetje, want wij hebben eigenlijk deze maand ook...
Zitten blokken.
Ja, 8 mini-thesissen voorbereid, namelijk onze liveshows. Ik hoop dat jullie allemaal een fantastische examenperiode hebben gehad, dat de resultaten goed meevallen.
En zo niet zijn wij er om met deze aflevering...
troost te brengen.
Inderdaad.
Voilà, ik heb nog 1 luistertip. We hebben vandaag alle twee heel hard gelachen met de laatste aflevering van Welcome to the AA, waarin dat ze een kleine recap doen van de awardshow, de Kastaars. Meer ga ik daar niet over zeggen.
Gewoon gaan luisteren.
Ga luisteren. Xander de Rijke is gast. Ze doen het super.
Voilà.
Om het zo neutraal mogelijk te vertellen. Dan ook bedankt voor al jullie berichten. Ja, we weten dat er een reeks is, 1985 op 1, over onder meer de Bende van Nijvel, maar vooral over de wantoestanden bij de Rijkswacht. Dat is gelijk vroeger week om week op tv, dus je kunt niet alles bingen. Dus we gaan het er zeker over hebben. Maar dat zal na aflevering 10 zijn. Op dit moment, mijn eerste indruk is, ik droom 's nachts van het lichaam van M.E. Klaas. dat is mijn eerste indruk over de reeks. Voor de rest moet ik het verhaal allemaal nog een beetje zien. Ja, maar ja, het ziet er wel heel mooi uit.
Dus. Zeker.
Voilà, heb jij nog een losse vlodder?
Nee. Het is allemaal prima, druk.
Prima druk.
Ja, maar op een goede manier druk. Ja. Je weet wel wat ik daarmee bedoel.
Ja. Over druk gesproken. Ik probeer een segue. Ik probeer maar ja. iets. Hè. Ik doe ook maar iets. Dit is ook niet... Ik ben ook niet geen professional.
Het is niet onze job.
Nee, het is niet onze job. Over druk gesproken. Jullie weten dat misschien niet, maar ik ga dat eens vertellen. Silke en ik, als wij opnemen, dan kom ik hier toe tegen de klok van 6 meestal. Parkeer ik hier met een auto en kom ik toe. En dan is Silke eten aan het maken voor mij. Sponsor van deze week is weer HelloFresh. En ik kwam binnen en ik zag een pakketje staan. En ik dacht, dat ken ik van ergens. Superleuk, want dus de egoïst in mij bestelt HelloFresh voor 2 personen. En als Silke bij mij komt eten, dan maak ik iets anders. Silke is zo sympathiek om een groter pakket te bestellen. Dus hebben wij vanavond samen gekookt. En met dat ik u dat nu zag doen en dacht van, ah ja, oké, je kunt dat ook uiteraard voor meerdere personen bestellen. Dat is wel tof als er vrienden komen.
Natuurlijk,
dan, ja. Ja, jij zet gewoon 11-1, beter dan ik. Dus we hebben eigenlijk samen, Silke heeft tomatensaus gemaakt, met verse groentjes. Ik heb bechamelsaus gemaakt en hebben wij samen...
Ik had op voorhand ook echt bedacht, ik ga zelf de tomatensaus maken en ik ga de bechamelsaus overlaten aan Laura. En it was a trap en ze is er los in gelopen.
Ik ben er los in gelopen, maar het was wel gezellig. We hebben samen aan kokerellen. Het is een lasagne geworden die we gebouwd hebben.
Geconstrueerd.
Oventje in. Annikske kwam naar beneden en die zei, oh my god, dat ruikt hier goed. Ja. Dus dat was gewoon zo direct zo happy times.
Ja, goed, hè?
Wel, dus de sfeer was er. Dus niet alleen eten leveren ze, maar ook sfeer en gezelligheid.
10 op 10.
10 op 10 is zeker wel. Wij hebben dan ook een kortingscode voor jullie, voor als jullie ook sfeer en gezelligheid thuis willen. Wij geven €75 korting, haha, dat is niet niks, op 3 boxen. Voor nieuwe en oude HelloFreshers. Voor de oude HelloFreshers, je moet wel al 3 maanden geleden... het bedrijf verlaten hebben, hè, uw lidmaatschap op hebben gezegd. Als dat het geval is en je denkt zoiets van, ah ja, ik heb dat eigenlijk ook nog niet geprobeerd koken met vrienden met HelloFresh, let's do this. Dan kan je op HelloFresh.nl of HelloFresh.be met de unieke code HelloJury75 meer dan €75 korting op 3 boxen krijgen. Alsjeblieft. Ik ga die code nog eens zeggen. HelloJury75. Ik deel die ook in de show notes.
Perfect. En ja, kijk, we hebben dan gekookt en dan is die keuken chaos. Dat is goed.
Dat is waar. En ondanks het feit dat ik tijdens het koken de hele tijd zei werkblad opruimen, is het daar wel een beetje fout gelopen.
Maar geen probleem.
Ah,
want
ook daar hebben wij een oplossing voor.
Er bestaat iets als Yoku en dat is een Belgische start-up. Mm-hmm. Met innovatieve schoonmaakproducten op basis van bacteriën. En dat is wel echt heel cool, vind ik. En wat dat ook heel cool is dat dat allemaal zonder... plastiek afval is. Dus dat komt toe.
Ja, we hebben een pakketje gekregen.
En daar zit dan zo een... Ja, zoals een fles, alleen een drinkbus, lijkt het bijna. En dan moet je daar water in doen, een tabletje. En je hebt dus schoonmaakproducten.
Een beetje shaken wel, hè?
Een beetje shaken, inderdaad. Hè? Verschillende soorten producten. En dus ja, daarmee kun je dan de keuken opruimen de dag die je dat niet hebt gemaakt. Maar wat ik ook heel tof vind, en dat is dan persoonlijk voor mij, is... dat als je huisdieren hebt, dat heel veilig is voor die dieren. Want die kunnen wel eens een allergische reactie hebben op zo'n chemisch product. Ik wist dat bijvoorbeeld niet. Mm-hmm. Maar bij Yoku, de producten van Yoku, is dat dus niet het geval. Dus dat vind ik wel interessant. Het is ook allemaal ja, het is goed voor de planeet eigenlijk. Weet en je, de dieren.
En het is goed voor de dieren en dat is zeer goed, want met de kostenbatenanalyse van uw drie katten,
ja, ja,
die meestal hellen naar accidenten,
dat zal wel zijn,
eerder dan een rustig leven, kun je beter het zekere voor het onzekere pakken.
Ja, voilà. En wij mogen natuurlijk jullie ook wat korting aanbieden. 20% korting op de eerste bestelling met de code VOLKJURY20. En dat kan op www.yoku.be. En Yoku is YOK en twee U's.
Ja.
Ja, het is 20% korting met de Volksjury 20.
Dat is leuk, weet je. En dat is ook gewoon tof. Een Belgisch bedrijf, ik apprecieer dat.
Ja, dat is tof, hè. Zo'n start-up, gewoon zo. Ja. Even lokaal. Ja.
Even lokaal. Ad Dries van Noten, sponsor ons. Lezen.
Oké. Zullen we dan richting aflevering gaan?
Ja, jij hebt gekozen.
Ja, ik heb gekozen deze aflevering.
Jij dacht, ik kuis met Yoku. Ik neem iets...
Ah, zo kunnen we het ook bekijken. Dat kan ook. Nee, het was omdat ik naar de White Lotus aan het kijken was.
Ja.
Het speelt zich af in Italië. En ik dacht, laten we nog eens naar Italië gaan. Mm-hmm. En dan ben ik beginnen zoeken. En dan kwam ik deze zak tegen. En ik bedacht mij, hier hebben we al van heel veel luisteraars een suggestie van gekregen.
Ja.
Maar daar gaan we straks verder over vertellen.
We hebben zelfs al eens een fysieke suggestie gekregen over deze zaak.
Ja, dus bedankt daarvoor alvast. We gaan er straks nog iets
we
over
We komen
zeggen.
Erop terug, maar anders is de spanning eraf.
Het is dat willen we niet. Hè. We zijn dus in Italië in 1939 in het dorpje Correggio. Die Italiaanse namen, we weten totaal niet of we dat juist gaan uitspreken of niet, maar we gaan er gewoon
Sorry, bij voorbaat, het gaat Vlaams-Italiaans zijn.
Het is de perfecte combinatie. Bon, dat dorpje ligt eigenlijk eerder boven in de laars van Italië.
Reggio Emilia.
Emilia?
Regio Emilia, dat is een provincie, hè?
Ja,
Reggio Emilia, zoiets.
Vlaams-Italiaans.
Ja.
Tussen Milaan en Bologna mochten mensen daar iets meer over weten. Maar 1939 betekent natuurlijk ook de Wereldoorlog 2 staat voor de deur. Mm-hmm. Hè? Mussolini was op dat moment had de macht, had van het democratische Italië een dictatuur gemaakt. En Mussolini koos ook de kant van Hitler. Great.
Ja, die hadden een soort bloedpact gesloten, waarbij we zijn inderdaad 1939, dus we zijn echt naar officieel is de datum van Wereldoorlog 2 40-45, maar er speelt al van alles. En die hadden een soort van pact afgesloten, nee, niet een soort van echt een pact afgesloten, dat als de een in oorlog gaat, dat de andere die kant ging kiezen. En Mussolini voelde het aan zijn water dat een Hitler er wel eens voor zou kunnen gaan. Dus hij wist eigenlijk ook wel van, ik moet mijn land hier een beetje beginnen voorbereiden op oorlog. Italië was onrustig, de mensen waren onrustig, want die voelden aan alles van, hier klopt iets niet, dat komt hier niet goed.
Nee, en er wordt in eerste instantie dan ook niet raar opgekeken als er opeens in het dorpje twee vrouwen verdwijnen.
Nee.
We zitten in een dictatuur. Mensen zijn op de vlucht voor de oorlog. Het gebeurde wel vaker dat mensen gewoon spoorloos verdwenen.
Ja, Italië was op dat moment ook niet superrijk. Veel mensen leefden nog van de landbouw. En het is gewoon wel zo dat als je opportuniteit financieel niet ideaal was, ging je op zoek naar een opportuniteit ergens anders. Dus mensen reisden wel echt nog wat rond op zoek naar werk. Mensen verhuisden nog voor werk. Dus dat er mensen verdwenen in die periode... Nee, niet verdwenen. Weggingen in die periode was niet raar. Maar de figuren die hier verdwijnen, zijn wel bijzonder.
Ja, het is ook vooral de hoofdcommissaris toch van de provincie dan eigenlijk, die zich toch zorgen begint te maken. Hè? Want het gaat dus om twee vrouwen waarvan geweten is dat die niet zomaar hun familie en vrienden zouden achterlaten zonder iets te laten weten. Hè? En ze hadden wel brieven geschreven naar hun kennissen waarin ze hadden laten weten dat ze oké waren, hè, dat ze een nieuw leven waren begonnen. Maar nadien is er nooit meer iets vernomen van die vrouwen.
Nee, het bleef bij één brief. Een soort van afscheidsbrief van... You, de mannen, ik zijn weg. Ik hou je op de hoogte, maar die ik hou je op de hoogte werd eigenlijk niet ingevuld.
Nee. En de eerste vrouw die verdween was de 50-jarige Faustina Setti. Heel haar leven alleen gebleven. Geen man, geen kinderen, maar wel veel vrienden. Uiteraard nog een familie in Correggio. En die vrienden en die familie die waren dus compleet in de war nadat ze die brief van Faustina hadden gekregen. Want ze stond dat ze naar Pola was verhuisd en dat ze daar gelukkig was. Maar verder stond daar geen concrete informatie in over wat dat ze daar precies ging doen, met wie, waarom.
Ook zo niet een adres van, hey, als je mij wilt bereiken, hier kun je mij bereiken of wilde een brief terugsturen. Ja, dat was maar raar.
Nee, en dus die familie denkt, oké, de politie moet erbij gehaald worden. En die proberen nog wel zo'n tijdslijn te achterhalen van, oké, wanneer is ze vertrokken, hoe lang, weet ik veel wat allemaal. Hè. Maar het probleem was, Faustina hield geen dagboek bij, of er was geen agenda waarop ze zich konden... Die was alleen, dus ze konden niet aan een echtgenoot of zo gaan vragen van... Weet jij waar wanneer dat uw vrouw vertrokken is?
Nee,
of...
dat is echt ook zoiets... Dat is toch grappig dat dat problematisch is, dat je geen agenda hebt?
Ja, maar ik heb tot voor kort... Ja? Had ik geen agenda. Alles zat in mijn...
Hoofd,
ja. Maar toen had ik het ook nog
dat
niet zo druk als...
Dat verklaart zoveel.
I know.
Nee, maar inderdaad, geen dagboek, geen kalender. Het ding is, ze kunnen wel... Ze gaan kijken naar de woning van Faustina. En daar merken ze wel dat er kleren verdwenen zijn. En de familie kan zeggen, ja, hier ontbreken kleren in de kleerkast. En er is een valies weg. Mm-hmm. Dus het lijkt wel dat ze effectief iets gepakt heeft en vertrokken is.
Ja, en daaruit concluderen ze ook van, kijk, wat er ook overkomen is... Dat zal in Pola gebeurd zijn. Dat is niet hier. Hier is er niks gebeurd. Ze zal daar een accident hebben gehad, ja. Of wat dan ook. Pola is ook op dat moment niet de aangenaamste plek om te zijn in 1939.
Nee.
Het is een schiereiland dat zich... bevindt zich op een schiereiland tussen Italië en Spanje in. Er is een zeer belangrijke zeehaven, ja, wat natuurlijk wel cruciaal is in tijden van oorlog.
War.
En het was ook heel erg populair bij toeristen, maar dat trok daardoor ook veel verkeerd volk aan.
Ja.
Hè? Dus is zij dan het slachtoffer geworden van een overval, van... Ja, op het slechte moment... Ja.
Ja, het ding is... Ik vind het opvallend dat de politie hier de conclusie maakt, maar dit is weer zo typisch politie... Dit klinkt heel politieachtig, zo van... Het is niet hier gebeurd,
ja,
dus het is niet mijn probleem. Bye. Contacteer de mensen in Pula een keer. Of Pola of Pula, het wordt beide gebruikt.
Ja.
Er zal daar wel een slechterik zijn. Hier bij ons geen slechterikken te spotten. Ja, maar dat is toch wat ze zeggen?
Ja, inderdaad. En ze hebben dan nog wel gevraagd daar in Pola van... Ja, zijn er Jane Doe's of zo opgedoken? Want dat zou misschien wel eens Faustina kunnen zijn. Maar ook dat, niks.
Nee.
Het blijft nog steeds van 1939. Dus heel veel resources hebben ze niet. Want alles wordt in die oorlog, of nakende oorlog, gestoken.
Ja, want enkele maanden in het onderzoek... Ja, het stapt Mussolini effectief in die oorlog. Dus ik vermoed dat de politie op dat moment... Ja, dat is fout om te zeggen, maar die hadden op dat moment gewoon andere prioriteiten. Ineens is uw land betrokken bij een wereldoorlog. Die vrouw is weg, maar ja, die is meerderjarig. Uit die eerste brieven lijkt alles oké. Dus dat onderzoek loopt een beetje dood. En ze beschouwen het wel als er zal daar wel iets gebeurd zijn, maar wij kunnen daar niet echt iets aan doen.
Nee, maar de hoofdcommissaris die beslist wel van kijk, we gaan het even on hold zetten,
even
het onderzoeken.
Parkeren.
We gaan het even parkeren, inderdaad. Wie weet komt er nog wel iets naar boven en dan kunnen we ermee verder.
Ja.
Dat staat on hold. Tot 8 maanden later,
mm-hmm.
Een andere vrouw van rond de leeftijd van Faustina ook vermist geraakt.
Ja.
Ook in dezelfde buurt. En dan gaan er weer toch de alarmbelletjes af bij de politie.
Ja, inderdaad. Die vrouw is Francesca Soavi. Heel grappig. Ja, we hadden net afgesproken dat Silke alle namen ging doen, maar kijk, ze zit mij weer in mijn hemd.
It's a trap.
Ja. En opvallend aan het verdwijningsverhaal van ons Francesca is dat het heel gelijkaardig is. Hè?
Mm.
We zitten een vrouw in dezelfde leeftijdscategorie. Ook daar worden brieven bij familie en vrienden gevonden, die wel zijn afgestempeld in het postkantoor van het dorp zelf. Dus het lijkt zo van, ik passeer nog even de rode brievenbus, ik dump die brieven en ik vertrek. Maar de brieven zijn het dorp dus nooit moeten verlaten. En ook daar in die brieven zegt ze van kijk, ik heb een job gekregen in Piacenza.
Goed, dat lijkt me goed uitgesproken.
Ik weet het niet, ja, dank u. Taking the compliment. dus alles is oké. Die job is mij aangeboden door een vriend des huizes. Ik laat wel iets weten binnenkort als ik daar gesetteld ben. Maar er komen geen brieven terug. En die buren beginnen met elkaar te babbelen. Die hebben zoiets van, het is toch wel raar. We hebben Faustina gehad, nu hebben we Francesca gehad. Dus ook zij stappen eigenlijk naar de politie met hetzelfde verhaal. Ze gaan kijken van, het is duidelijk dat er hier weer in ons dorpje niks gebeurd is, hè. Alles lijkt hier clear. Ze gaan eens horen in Piacenza. Ze gaan eens horen in Piacenza. En daar is eigenlijk geen sporen van haar. Het lijkt alsof ze daar nooit is aangekomen. Er zijn geen hotelkamers of die job waarover ze spreekt is niet door haar ingevuld. Dus zij is eigenlijk nooit aangekomen op de plek waarvan dat ze zegt dat ze naar vertrokken is.
En in het dorpje woonde ook een waarzegster.
Dat is wel handig, hè?
Ja. Ja, toch wel. Ja, dus ze hebben ook zo wel iets. Hè. Ze wordt vaak geconsulteerd door de dorpsbewoners. Dus de politie heeft iets van, ja, kijk, wie weet zijn onze twee vermiste vrouwen ook wel langs haar gepasseerd.
Ja.
We gaan een keer zien. Maar helaas heeft dat ook geen succes. Hè. De waarzegster die zegt ook van, ja, ik heb ook gewoon een brief gehad waarin ze zeiden van, ze zijn vertrokken en ze leiden een gelukkig leven daar. Ze hadden zin in iets anders, dus ze zijn weg.
Maar onze waarzegster zegt wel van, kijk, ook ik vind het een raar verhaal. Mm-hmm. Dus voor de zekerheid heb ik even de hogere krachten aangesproken om even te dubbelchecken hoe het met hen is. En ik kan jullie geruststellen, lieve politie, lieve vrienden, lieve familie. Mijn visioenen geven mij aan dat beide vrouwen in leven zijn en gezond en wel en gelukkig. Dus je moet u eigenlijk geen zorgen maken. Het zal even een miscommunicatie zijn. Die brieven zullen er wel langer over doen. Ze zijn...
Ja,
oké.
En die politie heeft zoiets van, dan zijn we weer
dan
weg.
Dan zijn we weer weg.
Ja. Want de waarzegster heeft ook wel een goede status in dat dorp. Dus ze nemen haar ook wel... Ze nemen dat aan. Hè. Ja. Ze denken van, weird. Maar dat is niet meer de normale gang van zaken.
Nee.
Dus een maand later verdwijnt er opnieuw een vrouw. De 53-jarige Virginia Cacioppo.
Dat was goed.
Cacioppo. We gaan het weten, hè, als de aflevering online staat.
Ja, al die Italianen, what the fuck hebben jullie gedaan?
En zij is een sopranozangeres. En haar familie heeft dus ook een brief ontvangen. Hè.
Ja.
Ze had een nieuwe job gevonden in Florence. Maar opnieuw komt er weer geen nieuws. En de schoonzus van Virginia, die begint zich toch ook wel zorgen te maken. Maar die heeft ook meteen weer een idee van wie dat hierachter zou kunnen zitten.
Ja.
De waarzegster, a.k.a. de zeepmaakster.
Voor sommigen zal dit een belletje doen rinkelen.
Voilà. En de schoonzus zegt van, kijk, ik heb Virginia daar nog zien binnenstappen en daarna was ze weg.
Ja.
En dat is wel interessant voor de speurders natuurlijk. Want die hebben natuurlijk drie vrouwen van ongeveer dezelfde leeftijd, vanuit dezelfde buurt, die alle drie spoorloos zijn verdwenen. Ja, binnen een jaar. Hè? Dat is echt supersnel.
Mm-hmm.
Ze hebben allemaal de brieven geschreven. En ze kenden allemaal de waarzegster Leonarda Gianciulli.
Heel goed.
Maar bon, dat is ook een oudere vrouw.
Ja,
ze
zit eigenlijk in dezelfde leeftijdscategorie als de vrouwen die aan het verdwijnen zijn. Hè. Het zijn allemaal vriendinnen van haar. Nu, je moet dan een beetje zien, ons Francesca... Francesca, wat zeg ik nu? Ons Leonarda is waarzegster, maar ze heeft eigenlijk ook... Een winkeltje.
Ja.
Een beetje een bodyshop. Ja, sorry, zo lees ik dat. Dat is echt een bodyshop voor mij. Zo wat kruiden, wat kremmetjes, wat hulp. Dus uiteraard gaan al die vrouwen van dat dorp daar naartoe. Uiteraard zijn zij vrienden.
Ah ja, tuurlijk. Ja, voilà.
Ik zou ook bevriend zijn met de bodyshop-medewerker.
Dat dacht ik al wel. Dus ze nemen haar mee voor ondervragen. Ze denken, we gaan een keer horen, eens opnieuw. Dus ze waren al eens bij haar geweest.
Ja, voor gewoon... renseignements, maar nu gaat ze echt wel mee naar de politiekant.
Ja, inderdaad. En voordat ze het goed en wel beseffen, bekent Leonarda dat ze de dader is.
Ja, die bekent gewoon fijntjes drie moorden.
Dus laten we even dieper ingaan op wie Leonarda was en wat er gebeurd
what
is.
What up met Leonarda? We gaan er eens aan beginnen. Hè. Dus ons Leonarda... maakt eigenlijk niet de beste start in het leven. En ik weet dat... Dat is allemaal geen excuus. Maar het is wel echt bijzonder triestig. Laat ons dat wel even stellen. Dus zij wordt eigenlijk geboren als... Dat is ook zo'n lelijk woord. Als bastaard. Hè, dus als binnen een ongetrouwde relatie. Sterker nog, haar moeder is van haar in verwachting geraakt... tijdens een verkrachting. Dus die moeder is eigenlijk heeft Leonarda alleen op de wereld gezet en werd ook dankzij haar, door haar, elke keer herinnerd aan het feit, jij bent er omdat ik verkracht ben. Wat super pijnlijk is, wat heel moeilijk is. Abortusrechten zijn zo belangrijk. Sorry, ik ga even tussen gooien. want Leonarda is eigenlijk heel haar leven opgevoed door haar moeder met het idee van jij bent ongewenst, mm-hmm. jij moet hier niet zijn, jij maakt mij kwaad.
Ja, ze heeft ook zelfs twee keer proberen zelfdoding te plegen. Ja. Hè? Omdat ze zodanig verwaarloosd werd, misbruikt werd mm-hmm. ook. Ja, zeer zwaar leven.
Ja, ja. Dus nog, ja, inderdaad, voor haar 18e verjaardag probeert ze tweemaal uit het leven te stappen. Dat lukt niet, allee, of die pogingen mislukken. En na haar andere way to escape vindt ze eigenlijk in Raffaele. Raffaele is een jonge man uit haar dorp die werkt
als ambtenaar.
Ja, als ambtenaar in het gemeentehuis, denk ik. Hij is een beetje ouder als haar, ze worden verliefd. En zij heeft zoiets van... Oké, jij zet mijn way out. Wij gaan trouwen. Dus ze elopen en ze gaan stiekem trouwen zonder het medeweten van hun familie. En wanneer Leonarda dat dan aan haar moeder vertelt van... By the way, wij zijn getrouwd en ik ga met hem een leven starten. Ik vertrek. Zou je denken, ja, die moeder gaat blij zijn. Dan is ze eindelijk van die nare herinnering vanaf.
Nee.
Nog een extra laagje trauma eraan toevoegen. Dat is altijd goed voor zo'n kind. Haar moeder is woest, want zij heeft zoiets van... Een huwelijk was eigenlijk het enige dat jij als vrouw voor mij nog iets van betekenis had kunnen geven. Ik had u kunnen uithuwelijken. Ik had al plannen gemaakt om u uit te huwelijken aan iemand van een hogere stand. Dan had ik tenminste een hogere stand gekregen. Had ik een aangenamer leven gehad. Meer geld gehad. Mijn leven was er beter op geworden. En ook dat heb je mij ontnomen. Ik haat u.
Fantastisch.
Ja, super. Dat is echt goed op je 18 om zo verder te gaan in het leven.
Dus Leonarda en Raffaele hebben zoiets van bye, we're out. En ze verhuizen naar een ander dorp, Lariano.
Ja.
We zijn iets vergeten.
Ja, bij het weggaan. We zijn het niet vergeten. Nee. Dus bij het toetrekken van de deur roept de moeder, zo beeld ik me dat dan in, van Leonarda, godver... De moeder van Leonarda roept nog naar het pasgetrouwde koppel. Ik vervloek jullie. En niet zomaar. Ik vervloek jullie, jullie leven en jullie nageslacht.
Ja, en dan wordt eigenlijk wel meteen duidelijk voor Leonarda dat die vloek haar achtervolgt.
Ja.
Want dit is... ze heeft... er worden 10 kinderen geboren.
Mm-hmm.
Maar er zijn... Nee, ze heeft er zelfs meer.
Nee, er zijn 17 kinderen.
Ja, 17 kinderen. Maar ze heeft 3 keer een miskraam gehad. Ja. En 10 ervan zijn op zeer jonge leeftijd gestorven. Dus er blijven er nog 4 over.
En ik weet dat we niet in het bovennatuurlijke moeten geloven. Ik ken de ratio, maar dit is wel fucked up.
Ja, en dat fuckt ook op...
Dat fuckt haar ook nog meer op,
sowieso. Ja. Dus zij heeft zoiets van, kijk, ik moet deze kinderen kost wat kost beschermen. En ze gaat naar elke waarzegger, elke paranormaal mens met een die gave heeft. Daar gaat ze naartoe om ervoor toch te proberen zorgen dat die kinderen... Ja, blijven leven. Of dat
ja, dat die vloek ook gewoon niet doorgaat. Exact. Ze heeft zoiets van, hoe meer ik mijzelf in die duistere magie gooi, hoe groter ik de... zij wil eigenlijk een controle oplossing. Terugpakken. Een oplossing vinden voor die vloek die haar moeder haar heeft gegeven, waarvan zij, die vele miskramen en die vele doodgeboren en jonge sterftes in haar gezin eigenlijk wil oplossen. Ze heeft zoiets van, oké, die vloek is duidelijk, as you can see, en ik ga er alles aan doen om die tegen te houden. Ook de liefde die ze niet heeft gehad bij haar moeder, die kanaliseert ze eigenlijk in haar 4 kinderen. Ze is, de helikoptermoeder van haar tijd. Super overbeschermd. Ze wil koste wat kost haar kinderen gelukkig zien, levend zien, mm-hmm. Bovenal. En daarvoor is geen enkel medicijntje, duister magietje, toverspreukje te veel.
En ze bezoekt ook een handlezer. Hè? Ja. Die bekijkt haar handen, die zegt... Oké, ze pakt de ene hand vast. Zegt,
linkerhand.
Dit is niet goed. De ene hand zegt me dat je in de gevangenis zult belanden. En uw andere hand zegt mij dat je in het gesticht zult belanden. En de handlezer zegt ook van... Ik weet ook niet waarom. Ik kan u niet zeggen wat daar de oorzaak van is. Maar het is sowieso onvermijdelijk. Het is het een of het ander.
En typisch handlezers ook wel. Zo van
drama.
Zo, dit gaat gebeuren. Waarom, dat kan ik u niet zeggen, maar het gaat wel gebeuren.
Het gaat wel gebeuren. En Leonarda is in shock, uiteraard. Want ze heeft altijd al zo voorzichtig geleefd. En ze zegt van, ja, weet je wat, ik ga naar nog een waarzegster.
Mm-hmm.
En die zegt, wel, terwijl dat jij leeft, gaan al uw kinderen dood.
Super, hè?
Dus dat is de nachtmerrie voor mm-hmm. Leonarda.
Ja, tuurlijk. Dat is echt triggers all all the nerves.
Ja, en het is ook echt, het is wat dat jij zegt, ze snapt niet waarom dat mensen tegen haar dit zeggen, want ze geeft zoveel om haar kinderen. Ze ziet die doodgraag, ze zou er alles voor doen.
Ja.
Dus hoe komt het dan nog? Is het dan toch die vloek die haar nog steeds achtervolgt?
We moeten op het einde van de aflevering het er even over hebben, want ik weet, het is een oud verhaal, dus er zal ook wel veel hearsay zijn, maar het is toch echt iets maf, hoor.
Ja.
Dus ze zit met die vloek dat is uitgesproken van haar moeder. Ze heeft daar al heel veel levende en niet levende bewijzen van gehad. En nu krijgt ze eigenlijk nog eens twee indicaties van twee verschillende waarzeggers die zeggen, je gaat sowieso ergens opgesloten worden. Je zei het gesticht, zei het de gevangenis. En al uw kinderen gaan dood. Ja, bon.
Wat een topleven op dat moment.
Ja.
Maar daarbovenop...
Klein tegenslagske.
Nog een klein tegenslagske, want waar dat ze wonen is er een aardbeving op een gegeven moment, waardoor dat ze weer moesten verhuizen. En zo komen ze uiteindelijk in Correggio terecht.
Ja.
En daar is het dat Leonardo inderdaad haar winkeltje opent.
Ja.
Ze vindt dat tof om te doen. Een bodyshop. Maar ook cake maakt. Zo van die kruideniers-toestanden eigenlijk.
Ja.
Zeep, parfum. Als dat soort dingen. En wat ik ook wel tof vind aan haar, is dat ze ook een poëet is. En dat ze ook wel het occulte wilt bestuderen.
Ja.
Om te zien van, oké, hoe kan ik hier de dingen die mij over het hoofd hangen vermijden of ontwijken. En daardoor eigenlijk werd ze zo de waarzegster van het dorp, als het ware. Hè?
Maar dat is ook logisch. Je staat dan in dat winkeltje en mensen komen dan voor hun zere rug of hun kriebel in hun keel en je raakt aan de praat en je vertelt dan misschien zoiets van maar je moet zeker ook knoflook buiten leggen de derde van de maand en dan gaat het water voor de rest van je leven lekker smaken of zo, weet ik veel. Ik verzin hier nu net eentje.
Was het maar zo.
Oh, dat zou zo easy zijn. Dus mensen geraken ook wel geïntrigeerd door de dingen die ze vertelt en beslissen ook om naar haar te stappen met hun eigen problemen. En Leonarda, je moet ze wel geven, het is een businesswoman.
Ja, zeker.
Niet alleen, dat moet ook gezegd zijn, wanneer ze naar Correggio verhuist, split ze ook van haar man. Ik heb wel nergens gevonden waar hij is niet meer in de picture. Dus ze zijn op de eerste keer dat de politie haar ondervraagt, zegt ze, ik ben alleenstaand, wij zijn uit elkaar.
Oh ja, kijk.
Waar die man is.
Misschien in de aardbeving gebleven.
Ik heb andere suggesties, maar daar komen we straks op terug. Maar dus, ze moet eigenlijk voor zichzelf zorgen. Ze is een self-made woman. Ze moet vier kinderen onderhouden. En dus ze ontdekt eigenlijk, als mensen dan bij haar ten rade komen, dat die veel makkelijker geld uitgeven en veel makkelijker terugkomen voor advies als dat advies positief is. Dus in tegenstelling tot zeggen tegen de mensen dat ze ofwel in het gesticht ofwel in de gevangenis gaan eindigen, belooft ze hem rijkdom, de ideale partner, gezonde kinderen, een lang leven. Dus ze geeft eigenlijk altijd positief nieuws mee aan de mensen. Dus al die mensen komen natuurlijk terug voor advies, want dat is het beste advies dat je kunt krijgen.
Ja, en zo gaat dat eigenlijk een hele tijd door, totdat haar oudste zoon, Giuseppe...
Ja,
die komt toch wel met een klein bommeke. Die zegt, ik ga het leger in en ik wil meegaan
vechten. Voor het vaderland.
Inderdaad. En Leonardo helemaal in shock, want dit is natuurlijk, iedereen weet, als je mee gaat vechten in een oorlog, de kans is zeer reëel dat je dat niet overleeft.
Ik ken de percentages niet, maar dat is niet goed.
Ja, en Leonardo zegt ook wel van, hij wist natuurlijk niks van
de vloek
die over mij hing, maar ik moet hier alles aan doen.
Wat zou jij doen? Stel, er is een vloek. Zou jij dat zeggen tegen je kinderen?
Nee, ik wil die burden niet...
Nee. Oké.
Jij wel?
Nee, ik weet het niet. Anderzijds, gaat het je dan zo niet kwalijk nemen als er dan iets gebeurt? Allee, er gaat dan toch sowieso frictie ontstaan omdat jij dan zo de overbezorgde moeder gaat zijn?
Mm-hmm. Ja, maar ik wil die kinderen toch ook geen angst...
Nee, dat is waar. Nee, je wilt...
Dus ze wil dat ook niet doen bij Giuseppe?
Nee, dat wil ze niet doen.
En ze is met die occulte studies bezig. En ze leest in een van die boeken, kijk, als je wilt dat iemand blijft leven, dan moet je iemand anders zijn leven afnemen.
Het is eigenlijk oog om oog, tand om tand.
Dus om Giuseppe te redden, moet er iemand anders sterven. En zo
geschieden.
Faustina in beeld.
Ja.
Dus Faustina, ongetrouwd heel haar leven. En ze zegt van, ik wil verandering. Ik wil een vent. Ik wil de
new
liefde.
New year, new me.
ik wil alles. En ze heeft dus eigenlijk 30.000 lire gespaard. Ik weet niet hoeveel euro dat is.
1000 miljoen miljard.
Waarschijnlijk. En ze zegt van, kijk, Leonardo, hier is al mijn geld. Vind alsjeblieft een man voor mij. En Leonardo, uiteraard, happy to assist.
Ja, zij heeft zoiets van, kijk, dit is het teken van God. Hier zat ik op te wachten. Ik moet iemand van kant maken om mijn zoon te redden. En deze vrouw komt zich aanmelden die een nieuw leven wil starten ergens anders. Ja, prima, denk ik dan.
Inderdaad. En ze zegt van, kijk, Faustina, ik ken een man in Pola en die zou echt perfect voor je zijn. Hè? Maar wat je wel moet weten, dit gaat alleen maar werken als je doet wat dat ik zeg, wat dat ik u opleg. Dus je kunt niet afwijken van de instructies die ik u geef, of het stort allemaal ineen.
Ja, hè? Ik ga je een stappenplan geven, dat volg
je. Dat volg je. En Faustina zegt, uiteraard, Leonardo, ik ga dat doen. Ik wil echt mijn soulmate ontmoeten. Ja. Maar ze moest het ook geheim houden, dat bovenal. En de eerste taak, zegt Leonardo, is eigenlijk dat je dus brieven moet schrijven naar al je kennissen, familie, vrienden, waarin dat je eigenlijk zegt dat je naar Pola trekt.
Ja, ja. Je mocht daar niet specifiek in zijn, je mocht die persoon niet vernoemen, je mocht geen adres geven, blijft wat vaag. En dat verklaart natuurlijk die brieven die dat bij de familie zijn terechtgekomen.
En als ze al die stappen zou hebben gevolgd, en als ze ook nog eens betaald zou hebben, dan zou Faustina de man van haar dromen ontmoeten. Ja. En waar dat ze al heel haar leven op wachten. Ja. En Faustina had zoiets van, oké, ik snap het niet allemaal waarom dat dit allemaal nodig is. Maar bon, ze wist wat dat er belangrijk was. Ze gaat ervoor, ze stelde geen vragen. En toen ze daarmee klaar was, heeft ze eigenlijk haar koffer gepakt, haar mooiste jurken ingepakt, de brieven geschreven en heeft dan alles meegepakt naar Leonardo.
Ja.
En vlak voor Faustina dan uiteindelijk wilt vertrekken naar Pola, zegt Leonardo, zullen we nog een glas wijn drinken om te vieren?
Even ching-ching, proficiat schat.
Ja.
Dus Leonardo schenkt Faustina een glas wijn in. Faustina drinkt van de wijn en niet veel later valt zij bewusteloos op de grond. Leonardo zal iets uit een bodyshop in haar drankje hebben gedaan. Zij is buiten bewustzijn. En Leonardo heeft wat dat ze wil bereiken. Hè. Ze heeft een bewusteloze vrouw op de grond. Ze neemt...
Nu wordt het een beetje grafisch.
Nu pas. Ze neemt een soort van voorhamer, een scherp mes. Ze neemt de voorhamer, ze rijst die tot over haar hoofd. Ze zwaait een keer goed en slaat daarmee de schedel van Faustina in. Ze doet het meerdere keren, dus bloed everywhere. Daar had ze over nagedacht. Ze heeft een emmer bij de hand waarin dat ze het bloed opvangt. Ze heeft een kamer voorbereid waar dat er wat plaats was. Ik beeld mij in dat ze het lichaam op de tafel legt. En ze begint het zeer zorgvuldig in 9 verschillende delen te snijden. Ondertussen op een kookvuur staat een pot te pruttelen met daarin alle ingrediënten initieel om te ontsmetten, iets weg te krijgen. Allee, wat pan niet gebruikt? Zuren, oh my god. Want ze bedenkt zichzelf en ze denkt, ja, ik kan dat lichaam niet begraven. Ik ben ook maar een arm klein vrouwtje. Ik kan dat niet begraven. Ik ga dat lichaam versmelten, opkoken, zeg maar, tot een brei. En dan giet ik het gewoon weg.
Ja, in mijn... à la pandi.
Het is echt gewoon pandi. Pandi heeft dit verhaal gelezen.
Waarschijnlijk.
Kan niet anders. Pandi, kun jij dat bevestigen?
Ik vind het opmerkelijk hoe dat ze dat ook doet. Hè? Want eerst in die pot gaan dus die producten daarin.
Ja.
Dan eerst de handen en armen. Mm-hmm. Dan de benen en voeten van Faustina. En dan het hoofd van Faustina.
Ja.
En als ze het hoofd van Faustina in de ketel gooit, zegt ze nog grazie.
Ja, gewoon zo, thanks, nu blijft mijn zoon Giuseppe. Ja.
En tenslotte volgt dan nog de romp.
Ja.
Dus, maar dat heeft uren geduurd. Hè. Die heeft zitten roeren in die kookpot. Eigenlijk echt...
Ja, tot alles versmolten is.
Totdat er een soort van smurrie overbleef. En ze heeft dat dan laten afkoelen, als het ware. En heeft het dan in de septische tank gekapperd. Zo emmer per emmer, eigenlijk.
Ja,
als
ik heb foto's van de kookpot trouwens gevonden. Dus die gaan we zeker delen.
Maar dan blijft er natuurlijk nog al dat bloed over. Hè. Dat heeft ze opgevangen. Maar... we zijn natuurlijk al een aantal uur verder en ondertussen is dat opgedroogd en hard geworden. En Ja, ze legt dat op ovenplaten. Mm-hmm. Ze steekt dat in de oven.
Ze bakt dat wat af.
Ze bakt dat wat af, ze haalt het eruit. En dan maakt ze er een soort van bloem van. Ze grinds it, hoe zeg je dat?
Ja.
Dat dus. En dan mixt ze het nog met eitjes, suiker en melk.
Mm-hmm.
Echt totdat ze de perfecte textuur heeft voor een cakeske.
Ja, ze doet daar wat chocola bij.
Ja. En ze zegt zelf, ja, ik was eigenlijk verbaasd hoe goed dat met elkaar blenden, die chocolade
en bloed. Ja.
En bloed.
Dat is een klassieke combinatie in de keuken.
En dan heeft ze eigenlijk, uiteindelijk had ze dan deeg daarvan. Mm-hmm. En die heeft ze zelf eigenhandig, handmade cookies
van gemaakt. Ja.
Voilà, die bewaart ze.
Geeft ze er een paar ook van mee aan, vind ik heel louche. Allee, nee, niet louche, maar het zegt zo, de cirkel is rond. Ze geeft er een paar mee aan Giuseppe, die vertrekt op legertocht, zeg maar. We gaan het zeggen zoals dat is. De rest deelt ze uit aan mensen die haar winkel bezoeken.
Ja, dus de eerste keer dat de politie is langs geweest, heeft ze ook cake voorgeschoteld en koekjes.
Mm-hmm.
Dat was Faustina.
Ja.
Dus, maar niemand weet op dat moment dat ze eigenlijk menselijke resten ook aan het opeten zijn. Maar ja, Leonarda vond het heel grappig.
Ja, ze vond dat wel funny.
Aan het giechelen zo.
Als ze daar aan de politie aan het vertellen was van... Ja, ja. Jullie waren op zoek naar iemand en je waart ze eigenlijk gewoon aan het opeten. Ha, 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 ha.
Yep.
Heel raar.
En dan Francesca is eigenlijk... hetzelfde verhaal. Want op dat moment, als Faustina vermoord wordt en Giuseppe beslist van het leger in te gaan, hij zit daar, maar er is nog niks. Ze zijn nog niet aan het vechten.
Nee.
Maar dan beslist Mussolini eigenlijk om mee te stappen in de oorlog. En Leonardo heeft zoiets van, ja, fuck, dit gaat echt niet genoeg zijn.
De tellers staan weer op nul. Ik moet iemand nieuw vermoorden om Giuseppe in leven te houden.
Ja, en dan komt Francesca eigenlijk bij haar langs. Ze moet naar de bodyshop, ze heeft een zeepje nodig.
Weer hetzelfde verhaal. Het is echt wel ongelooflijk. Leonardo denkt aan, ik moet iemand uit de weg ruimen. En er komt zich telkens een hulpeloos wezen aanbieden die ook effectief op zoek is naar advies, iets anders wil in het leven.
Ja.
Want Francesca getuigt eigenlijk, komt eigenlijk voor advies vragen bij Leonardo. Die zegt van, ja, met die oorlog. Ik zit wel in geldnood eigenlijk. Hoe doe jij dat met uw winkel? Ja, die zit daar op een pak geld van haar eerste dooien natuurlijk. En Leonardo die doet dat zodat haar neus bloedt. En die zegt, ja, ik kan wel eens rondhoren. Misschien dat er ergens nog een job is voor u. En de volgende dag spreekt ze Francesca aan en zegt ze, kijk, ik heb eigenlijk een job voor u gevonden, effectief. Francesca schrijft, het proces herhaalt zich eigenlijk volledig. Francesca moet die brieven schrijven, mag tegen niemand iets zeggen, pakt haar koffers en komt zich s'avonds ook weer aanmelden bij ons Leonardo. Daar gaat eigenlijk zo goed als hetzelfde proces. Krijgt een glas wijn, valt flauw. Wordt met de voorhamer neergeknuppeld, dan in stukken gesneden. En dan heeft Leonardo zoiets van, dat is wel wat afval, hè, jongens.
Ja, die septische tang die zit wel eigenlijk al best vol.
Dat kan beter. Ik kan beter recycleren. Dus wat doet ze? Ze zegt van, ik ga dat lichaam in stukken hakken. Maar in plaats van dat ik het ga oplossen in zuren, ga ik het gebruiken. En ze prepareert in haar pot... Voor mensen die nog niet hebben afgehaakt omwille van plasticiteit, hier gaan we dan. Ze bereidt in haar pot alle ingrediënten voor om zeep te maken. Ze laat daar het vetgedeelte van weg, want ze heeft zoiets van, ja, ik ga hier een volledig lichaam insteken, dat zal wel vet genoeg zijn. Ze versmelt dat en ze maakt zeep van het lichaam van Francesca. Ze heeft nog wat over, ze beslist om daar kaarsen van te maken. Ze steekt die aan ter goeder... Ja, vertrouwen, hè, om haar een kaars gebranden om haar zoon eigenlijk Giuseppe in leven te houden. Dus van het tweede lichaam heeft ze ook weer de bloedbloem gemaakt, de zeep gemaakt en kaarsjes gemaakt.
Ja, en was het bij daar komen we zelfs op.
Ik weet wat je wilt zeggen, dat is biet.
Dat is biet, hè. Mm-hmm. Dus, en dan is er natuurlijk ook nog Virginia... En daar exact hetzelfde verhaal mee uiteindelijk. Hè? En ja, heel dat dorp in shock. Want hadden ze nu echt iemand opgegeten met die cake, de chocolade, een handen gewassen?
Ja.
Met menselijke restanten. Echt, iedereen is echt, denk ik, heeft een hele dag liggen kotsen, volgens mij.
Echt waar? Ik zou... Maar ook gewoon, vanaf dat hij dat zou beginnen vertellen... Die politie, die hebben... Ik kots die
staan daar
die
met koekjes in hun hand, waarschijnlijk.
Bij wijze van spreken. Ja. Ik kots die tafel onder. Oh my god. Ja, nee.
Voilà, tot daar de plastic.
Ik beelde het mij even heel...
Ja, maar ja, zo is het ook. En dan komt er een rechtszaak, uiteraard. En die... Heb ik dat goed? Pas in 1946 dat die plaatsvindt?
Ja, het is oorlog, hè. Er is geen tijd voor rechtszaken.
Ja. En daarin doet Leonarda nog een krasse uitspraak over Virginia. En ze zegt van ja, haar vlees was vet en wit. En wanneer ik het gesmolten had, heb ik het aan een fles parfum toegevoegd. Mm-hmm. Het was echt zo een goede zeep met veel belletjes. Goed zoet, kruimerig. Ja. Zo echt een goede. En ik heb dan de zeepbarren uitgedeeld aan de buren en aan kennissen. Maar de cake, mm-hmm, die was nog beter. Daarover, mensen waren echt, wauw, wat een lekkere cake. En dat was gewoon Virginia, die was zeer zoet.
Ja, zoet bloed. Maar ons Leonarda heeft dus inderdaad tijdens de rechtszaak nog een klein effort gedaan. Heeft echt haar memoires ook neergepend. Ik denk dat ze het best aangenaam vond en eigenlijk heel trots was. Ik denk dat ze zichzelf heel vindingrijk vond.
Ze vond zichzelf very funny.
Ja,
funny. Zoals wij ons soms funny vinden, maar zij op een ander level.
Op next level.
Ze wordt gediagnosticeerd als manisch. Mm-hmm. En dat in daar bij die rechtszaak betekende dat eigenlijk dat ze ze kan er voor een deel niet aan doen. Dit was gewoon zodanig dat ze zoiets had niet moeten doen. Ja. Maar ze wist wel dat het crimineel was. Ja. Hè? Dus wat dat ze deed, dat niet oké was om te doen. En dat ze ook wist wat dat ze aan het doen was. En daardoor heeft ze eigenlijk dus een gevangenisstraf van 30 jaar in de gevangenis gekregen. En 3 jaar in een gesticht. En boy, oh boy, weten we de handlezer nog?
Check. Alle boxjes worden hier getikt, hè, jongens. Ja, zeg nu nog eens dat dat allemaal niet geloven. Zeg nu nog een keer dat dat niet bestaat, die magie. Ik begin te twijfelen.
En uiteindelijk sterft ze dan in de instelling wanneer dat ze 76 is. Ze sterft aan een beroerte.
Ik heb 79 gevonden.
Oh, kijk.
Oh my god, de eerste keer nog... Allee, sinds lang dat we...
Tussen de 75 en 79.
Ja, ja. Voilà. Anyways, ze sterft in dat gesticht.
Ja, op 15 oktober 1970. En dan stond er ook in de research dat het niet duidelijk is of dat haar kinderen haar overleefd hebben of toch al eerder gestorven waren.
Ik heb vandaag echt hard mijn best gedaan en nergens die info gevonden. Het ding is ook, in alle artikels wordt enkel die Giuseppe genoemd en niet de andere kinderen.
Ja, dus ik weet het ook niet.
Sowieso 3 meisjes, zo niet relevant om te vermelden in die tijd. Ja, dus als iemand, misschien dat er Italiaanse bronnen zijn, als we nog niet alle Italianen op hun tenen hebben getrapt met de uitspraak van de namen, zou het supercool zijn als iemand weet dat alle vloeken zijn uitgekomen of dat er toch een paar niet...
Dat ze ze toch omzeild heeft.
Ja, dat ze inderdaad omzeild heeft. Wat ik nog graag wil meegeven, is dat er mensen die naar Rome gaan, daar kun je het museum van de gevangenis van Rome bezoeken. En daar staat de pot tentoongesteld, daar staat de zaag tentoongesteld, haar keukenmes tentoongesteld, de hamer tentoongesteld. Het is een heel pakketje, er zijn ook foto's van, ga ik zeker delen.
Ja, dat dacht ik al wel. En waar we dus even in het begin het al over hadden, we hebben dus zeep gekregen van een luisteraar, iemand die zeep maakt en dacht, dit is een leuk verhaal, hier ga ik zeep over maken.
Ja, ze heeft echt zo een wit-rode swirl marmeren zeep gemaakt. Ik zal er zeker een foto van
dus
delen.
Dus het is eigenlijk dankzij haar dat we dit verhaal hebben leren kennen, dus super bedankt.
Ja, voilà. En ik hoop dat er geen mensen in uw zeep zitten. Maar dus even, daar wou ik nu eens even op terugkomen bij u. Krijg je dan geen... Als ik dit lees, dan begin ik wel weer te geloven in zo bovennatuurlijke dingen. Of is dit voor u zo... Ja, maar dat is een self-fulfilling prophecy.
Ik denk eerder dat.
Ja.
Want ze is al van jongs af aan daarmee bezig. Ze wil een goed leven. Ze wil goede kinderen... dat haar kinderen het goed hebben. En ik denk inderdaad dat zij daar vatbaarder voor was.
Ja.
Als ik naar een waarzegster ga, dan ga ik al misschien snel denken...
Wanneer gaat jij naar een
waarzegster? Nee, maar okay. Bon, stel dat ik zou gaan...
Nee, doe dat niet.
Maar bon, ja, het geeft daar een houvast ergens ook, hè, in het leven van, ja, oké, die vloek rust op mij. En mijn goal is, ik hoop sowieso dat uw goal is dat
je kinderen
gelukkig zijn. Maar voor haar is dit, ja, ze wil haar moeder ongelijk geven.
Ja.
Van die vloek, die gaat niet uitkomen. En dan hoort ze één, dat ze zowel naar de gevangenis als naar het gesticht zal gaan. Ja. Ze wil dat die kinderen blijven leven. En ja, bon, sneeuwbaleffect, denk ik, dat hier gebeurd is.
Ja. Ik had nog opgeschreven dat er een psychiater uit Amerika is die in die tijd bezig was met onderzoek rond seriedoders. Want dat is effectief, ons Leonardo is echt full-on serial killer. Mm-hmm. Hij heet Hervey Cleckley. Speciale naam. Het boek dat hij schreef is The Mask of Sanity. En daarin bestudeert hij dus mensen die hij psychopaten noemt, hè, wat hun karaktereigenschappen zijn. Uiteraard, dit gaat over een boek uit de jaren 40, dus er is immens veel nieuw onderzoek dat veel genuanceerder is. Maar het is wel interessant, de bepaalde karaktereigenschappen dat hij eruit haalt. Hè, dat het charmante manipulators zijn. Ze heel alerte personen zijn, conversatie kunnen voeren, grappig zijn, dat ze oprecht geïnteresseerd in u lijken. Dat ze eigenlijk helemaal niet zo die slick, plakkerige, zo American Psycho-achtige vibe. Dat is het dat zou het totaal niet zo zijn. Dat hij ook zegt van, er zijn ook psychopaten die in de wereld kunnen functioneren, in de politieke wereld zitten. Ik vermoed dat hem daar een knipoog naar Mussolini wou doen. Die dan misschien niet overgaan tot moord, maar die op andere manieren wel.
Ja.
Ah ja, nee.
Nee, ik wou gewoon nog aanvullen. Had ik daar ook gelezen dat het vooral toen gedacht werd dat mannen psychopaten waren?
Ja inderdaad. Dus hij beschrijft in zijn boek van, dit zijn de eigenschappen van van mannelijke psychopaten en de vrouwen die zouden we nog moeten onderzoeken. Maar hij heeft dan de case van Leonardo, is tot bij hem geraakt. En daarin zei hij van, oh my god, maar eigenlijk komen die karaktereigenschappen supergoed overeen. Het lijkt inderdaad een heel charmante, vriendelijke vrouw begaan met de mensen. Er lijkt niks mis met haar langs de buitenkant, maar eigenlijk wat dat er allemaal speelt, komt best wel overeen met wat dat mannelijke psychopathie is. Dus hij herkende heel veel van haar in zijn proefschrift.
Oh, interessant, zo in de jaren 40, dat ze daar dan toen pas... Of ja, toen pas... Dat er toen een boek waarover werd geschreven van... Ah ja, dit soort mensen lopen er ook rond.
Ja, heel interessant. Ik vraag mij ook af... het is niet dat ze was niet super jong, maar... 30 jaar en als die was... dit is wel een figuur, die komt buiten en die doet hetzelfde. Hè?
Oh, sowieso. Maar ja, dat is zo insane. Die vond, wat ik zeg, die vond zichzelf hilarisch dat ze dit had gedaan. En dat ze zo witty was geweest om er zeep van te maken. Ja. En koekjes. En haha, ik ga het ook nog eens...
Want serveren aan de mensen.
Ja, want ze had die ook even goed kunnen weggooien. Gewoon van, dat is gewoon afval. Die koekjes waren niet lekker of zijn niet goed gelukt of whatever. Nee, ze heeft die... uitgedeeld.
Ik vraag me af of ze het zelf dan gebruikte, maar ja, want ze getuigt inderdaad over dat die zeep heel goed was en die ene koekjes zo zoet waren.
Ja. Maar ze wist wel goed genoeg wat dat ze deed.
Tuurlijk, maar ja, voor haar was het een transactie, hè?
Ja.
Ze had echt zoiets van, uiteraard, ik ben justified om dit te doen, want ik wil mijn zoon redden, dat begrijpen jullie toch, dus ik doe dit.
Wat een verhaal.
Ongelooflijk verhaal. Ja, het ding is, ik vraag me wel zo altijd af met dit soort zaken.
In welke mate is de overlevering correct?
Correct, ja.
Snap ik. Ja.
Echt zo die... het voelt bijna als een beetje als een sprookje. Hè. Je hebt drie... die herhaling van drie. Hè. En de eerste vrouw, en de tweede vrouw, en de derde vrouw. En altijd gebeurt hetzelfde. En dan, ik weet niet, het voelt zo heel... Het zal wel zo, hè, want ik heb ook de drie foto's, ik heb ze daar straks getoond, een hele oude foto met die drie vrouwen die vermoord zijn, waar dat dan boven staat, these three women were made into soap, wat dat dan niet waar is, want eentje van de drie is echt in de septische put beland. Dat vraag ik mij gewoon altijd zo af, welk deel? En zo dat stuk van die wijn, wie zegt dat?
Ja, Leonardo zal dat waarschijnlijk
zelf zeggen.
Zij heeft echt vanuit zichzelf alles gedeeld.
Ja. Ja, en echt memoires neergepend.
Ja. Natuurlijk kan ze die verhalen ook wel aandikken. Hè? Dat weet je natuurlijk nooit helemaal. Maar ja, ik denk wel dat ze die koekjes heeft uitgedeeld.
Ja, zeker.
Want dat vond ze te grappig.
Ja. Ekeba.
Leonardo. Jesus.
Toch twee keer nadenken de volgende keer dat we homemade cookies aangeboden krijgen.
Ja, en ook, word alsjeblieft geen helikoptermoeder.
Je ziet wat er gebeurt.
Of ouder. Ja. Ja, nee.
En ga alleen maar naar waarzeggers die goed nieuws brengen.
Ja, maar pas op, want dan kan het ook...
Want als je dan een koekje eet...
Ja, maar Leonardo bracht ook alleen maar goed nieuws.
Ja, ja, maar zij heeft slecht nieuws gekregen en daardoor is ze zo geworden.
Ja, maar Leonardo bracht ook goed nieuws, waardoor dat mensen opnieuw terug naar haar gingen. En ja, ga gewoon niet naar een waarzegster.
Maar ik wil mensen ook hun fun niet bederven. Als je naar een waarzegster wil gaan...
Tuurlijk, als je daar iets aan hebt, go for it.
Go for it, ja.
You do you, uiteraard. Maar niet naar Leonardo.
Niet naar Leonardo. Blijf er weg. Jesus.
Voilà, dat was
het. Oh mijn god, volgende keer als jullie ons horen, hebben we gewoon al een live show gedaan. Ik kan dat echt niet vatten.
Ik wou het al niet zien. Ja.
Oké, maar wel super veel zin in. De mensen die erbij zijn of gaan bij zijn in Gent, see you soon.
Bye.